Mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagavond. Zuster Spee Vijfhuizen, Zandpad. En familie J. van Wezel, de Ruiterstraat. En op woensdagavond familie J. Albom, secretaris Nijgstraat. En familie P. Looy, de Ruiterstraat. En ook op woensdagavond broeder W.J. van Dis, Margrietstraat en familie D. Peeman, Lijnbaanstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 6 en 7. Psalm 72, vers 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het zevende vers, noodruftigen zal hij verschonen. 6 en 7 van Psalm 72. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 2 het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. En daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Lucas, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Lucas 5, de versen 1 tot en met 16, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 5. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de schare vanuit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en dulden beide schepen, zodat zij, en vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En het geschiedde, als hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem, zeggende: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan en zeide: ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou. Maar ga heen, zeide hij, vertoon u zelf aan de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort. En vele scharen kwamen samen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Voor de tekst, voor de prediking, slaan we Matthäus 8 op, de versen 1 tot en met 4. De tekst kunt u vinden in Matthäus 8, de versen 1 tot en met 4. En we lezen daar het woord van God en de tekst voor vanavond. Matthäus 8, de versen 1 tot en met 4. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En ziet, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gebed, en in ons gebed willen we voorbeden doen en dankzegging doen voor broeder Talen, die plotseling in het ziekenhuis werd opgenomen en geholpen is aan een blinde darmontsteking. De Heere heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. Willen we samen bidden. Almachtige en eeuwige Heere, gij zijt het die ons voor de tweede maal op deze dag hebt willen samenbrengen in uw huis. U hebt ons gespaard en gedragen, de gezondheid en de kracht gegeven, en nu mogen we hier zijn, ja, we mogen zijn onder de verkondiging van uw heilig woord. En uw woord voor ons geopend ligt, Heere, en wij op het punt staan om uw woord te ontvouwen in het midden van de gemeente, bidden we om de leiding van uw heilige geest. Of u zelf in de prediking wilt meekomen, onze lippen wilt openen, opdat onze mond uw lof mag verkondigen. Maar laat ook het woord van vanavond door mogen dringen tot in ons hart, tot in het diepste van ons bestaan. Wil daartoe met uw geest ons hart beroeren en geven dat door de krachtige werking van die geest ons hart geopend mag worden en er plaats mag komen in ons leven voor dat gezegende werk van u, o Heere. Wil daartoe ontdekkend werken, u weet hoe nodig we dat hebben, dat wij van al onze verkeerde rustgronden afgeduwd zouden worden en ons hart onrustig zou worden. Dat wij ontdekt zouden worden aan onze zonde en aan onze schuld, opdat wij onze zonde en ellende recht leren kennen. Dat wij arm, hulpeloos, verloren voor u in het stof leren buigen, smekend om onverdiende gunst. Heere, zou u dat willen schenken? Ach, geef ons toch niet over aan de dwaasheid, de oppervlakkigheid en de zelfgenoegzaamheid van ons eigen hart. We smeken van u, wil u zijn, bijzonder ook met hen die iets zien van de noodzaak van de ware bekering, van het kennen van u, van het kennen van zichzelf en van het kennen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, maar die zo met zichzelf overhoop liggen en geen weg weten. Heere, wil u hen vanavond door uw woord onderwijzen en laten zien dat er aan onze kant ook geen weg te vinden is, geen recht te zijn. Maar wil u laten zien dat u voor rechtelozen en voor armen uit genade uw hulp ter verlossing nog wilt tonen en het nog zeggen wilt met macht en in genade: Ik wil, word gereinigd. Heere, wil dat ook vanavond nog bevestigen in de harten van zondige mensenkinderen, dat u hun hart wilt reinigen van al hun wanbedrijven. We bidden ook, wil u met uw kinderen zijn, wil u geven dat uw kinderen geoefend mogen worden, afgebroken in zichzelf, arm in zichzelf worden, maar wil u ook vanuit die gezegende Heere Jezus Christus uw heilsgoederen aan hen uitdelen en hen doen zien dat er bij u meer is dan zij vragen kunnen, meer is dan zij hopen durven, meer is dan ze geloven kunnen. Heere, laat uit die overvloedige fontein van al het heil ook vanavond de schatten opengaan voor uw volk. En wil u geven dat uw kinderen geoefend mogen worden in de dingen van u. Leer hen ook wandelen in uw wegen en bewaar hen voor de paden van de zonde. We vragen u, wil u zijn met hen die zich misschien innerlijk bij uw kinderen scharen en denken dat ze het ware geestelijke leven kennen. Maar in uw ogen die alles zien en alles weten, alles missen. O God, wil u hen uit die valse rust, uit die valse gearriveerdheid wegduwen. En wil u hen arm maken. Wil u hen laten zien wat ze werkelijk missen. Opdat ze als een arme smekeling aan uw voeten komen. En gaan vragen om dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Uw genade. Uw werk. We smeken u, Heere, wil u zo in de gehele gemeente werken. U weet alles wat nodig is. Dat grote, dat onverdiende van uw genade. Ach, wil u met uw geest het onder ons werken. Wil doorbreken en doorwerken in de levens van velen. Wil u geven dat we onder ouderen, maar toch ook onder jongeren. Ja, onder de hele jonge mensen, de kinderen van de gemeente. Iets mogen zien van dat werk van uw genade. Uw naam zou er toch in verheerlijkt worden, Heere. Ach, zou u het om de eer van uw naam dan willen doen. Wil u, o Heere, bijzonder zijn met hen die het moeilijk hebben, met hen die ziek zijn. Opnieuw dragen we een van de leden van onze gemeente aan uw op, broeder Talen, die zo heel onverwacht ziek werd, naar het ziekenhuis gebracht moest worden en een operatie onderging. We zeggen uw naam dank dat u alles wel hebt gemaakt tot op dit ogenblik, hem ook door die operatie heen hebt geholpen. Heere, wil u hem verder sterken, hem voorspoedig doen herstellen, weer doen terugkeren naar zijn gezin en in ons midden. En wil u ook deze omstandigheden uw zegen aan hem schenken. Een zegen van boven, een zegen van genade. Heere, wees u met allen die ziek zijn en wil u hen allen gedenken in uw gunst. Wil u zijn met het kerkelijke leven. We bidden u om uw gunst en om uw hulp, om uw genade. Laat dat ook binnen onze kerken mogen blijken en ook mogen blijven. Wil u bekering geven onder ons, onder ambtsdragers, onder predikanten. Wil u bekering geven ook in het midden van de kerken. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij voor het eerst of opnieuw tot u mogen vluchten. En in diepe verbondenheid en gebondenheid aan uw heilig woord mogen werken en mogen leven. O God, wil ons bewaren voor afglijden en voor afval. En wil u ook uw naam in het midden van onze kerken nog verheerlijken. Breid uw koninkrijk uit in de kerken in ons vaderland. En geef een opwekking en een doorbraak van waar echt geestelijk leven. We dragen ook de kerken in andere delen van de wereld aan u op. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid, Heere. En wil u de werken van de duisternis verstoren. Bijzonder denken we aan de kerken in Noord-Amerika die we 7 jaar hebben mogen dienen. Bijzonder ook aan onze vroegere gemeente, de gemeente van Dundas. Waar we de afgelopen week hoorden dat dominee Hoefnagel, omdat hij geen vrede had over de beslissing, een tweede beroep naar die gemeente heeft aangevraagd. Heren, u weet dat er blijdschap is dat die vacature weer vervuld zal worden, zo u dat geeft. Wil u geven dat het alles ook zo mag zijn dat het in uw gunst is, dan zal u ook de weg gemakkelijk maken. U weet wat het voor onze broeder Hoefnagel en zijn gezin betekent. Wat een moeilijke stap het is. Maar wil u de moeilijkheden wegruimen en de weg effenen. En wil u ook daar aan hem denken in uw gunst en in genade op hem neerzien. Zegen ook hem wanneer hij straks, zo u dat geeft, daar mag komen. En wil u geven dat hij voor velen tot zegen mag zijn. Wil u, o Heere, denken aan al het werk wat binnen de kerken en ook namens de kerken gebeurt. We dragen het werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël, het werk van de evangelisatie, al die takken van arbeid aan u op en bidden of u er uw gunst en uw zegen over gebieden wilt. En of dat zij die vreemd zijn of vervreemd zijn van het evangelie, uw gunst mogen ontdekken. En dat de prediking ook onder de eenvoudigste middelen gezegend mag worden. Wil u aan ons land en aan ons volk denken, Heere. Nu we ook deze laatste weken op een heel bepaalde manier weer herinnerd zijn aan de grenzeloze verwarring die er op moreel en ethisch gebied ook onder ons heerst. Nu we getuigen geweest zijn hoe dat uw heilige ordeningen, uw wetten, overtreden worden. En zo weinige getuigen daartegen. Heere, behoed en bewaar ons voor verder afglijden. Wil wederkeer geven. En wil niet in uw rechtvaardige toren met ons als land en volk doen naar wat we verdienen. Maar zie nog in gunst en in genade op ons neer. En als we in al deze ethische vragen opnieuw heel nadrukkelijk herinnerd worden aan het feit dat wij mensen wel veel kunnen, steeds meer, maar met al onze kennis toch eigenlijk op ethisch vlak geen raad weten, machteloos staan, niet weten hoe de kennis en de wetenschap te hanteren, onze dwaasheid aan alle kanten op ons afkomt. Bidden we u ook, Heere, wil ons in alle beslissingen leiden door uw woord en door uw geest. En laten we vragen naar u, die de opperste wijsheid zijt, bij wie alleen wetenschap is en die alleen weet wat goed is voor een verworden wereld, zuchtend onder het kwaad en onder de zonde. Heere, wil u aan ons land en aan ons volk denken. En wil u niet met ons doen naar de zonde die wij hebben bedreven, maar wil uit genade de zware schuld verzoenen en onder ons blijven werken met uw woord en door uw geest. Schenk dat ook vanavond uit enkel genade om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. Psalm 51, de versen 4 en 5 zingen we samen. Psalm 118, het zevende vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. 118, het zevende vers. Zou het voor mij nog kunnen? Merkwaardige gemeente, dat dat vaak de vraag is van iemand die met zichzelf vastloopt. Zou ik nog zalig kunnen worden? Nee, hij twijfelt er niet aan dat God machtig is en bereid is om zalig te maken. Hij is er ook wel van overtuigd dat God anderen kan redden van het verderf. Maar de vraag kan branden in het hart: zou dat nu voor mij wel kunnen? Heel mooi wordt dat gezegd in een bekend gedicht van de Engelse puritein Joseph Hart. Dat ongeveer zo luidt in vertaling: nog is er plaats bij u, zo lees ik in uw woord. En ik verlang met heel mijn hart om die te vinden. Maar kan er, zeg het mij, Heere, kan er voor een dwaas als ik nog wel een plaats zijn te midden van uw kinderen? Zou het voor mij ook kunnen? Over die vraag willen we samen nadenken vanavond. In het licht van deze toch wel bekende geschiedenis, waarin een Melaatse gereinigd wordt. Want ook die Melaatse zegt het eigenlijk: Heere, u kunt reinigen, maar zou het ook voor mij kunnen? We schrijven daarboven: de zaligmaker geneest een Melaatse. Ten eerste hoe hij de Melaatse ontmoet en ziet. Een Melaatse kwam. Ten tweede hoe hij de Melaatse reinigt. Ik wil, word gereinigd. En ten derde hoe hij de Melaatse onderwijst. Ziet dat gij het niemand zegt, ga heen en toon uzelf aan de priester. De zaligmaker geneest een Melaatse. Hoe hij de Melaatse ontmoet, hoe hij de Melaatse reinigt en hoe hij de Melaatse onderwijst. Ik denk dat de meesten van ons weten dat de Heer Jezus Christus, toen hij zijn ambtelijk werk hier op aarde begon, na de doop in de Jordaan dus, dat de Heer Jezus Christus allereerst veel gesproken heeft. De nadruk ligt in het begin van zijn optreden toch echt op zijn prediking. Heel belangrijk is dat hij aan het begin van zijn loopbaan, van zijn openlijk optreden, die grote toespraak, die grote prediking gehouden heeft, die wij de bergrede noemen. De bergrede die wel de troonrede van koning Jezus genoemd wordt. De troonrede van het koninkrijk der hemelen dat gekomen is. Wel, in de vorige hoofdstukken hier in Matthäus kunnen we die bergrede vinden. Eerste grote reden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft aan het begin van zijn openlijk optreden. En dan staat er zo dat als de Heer Jezus Christus die bergrede afgesloten heeft, dat hij van de berg naar beneden komt. En wat hij dan gaat doen als hij van de berg afgekomen is, dat is eigenlijk wonderen verrichten. Na die grote prediking op de berg, zegt Johannes, ging de Heere Jezus Christus daar in het land van Galilea wonderen doen. En de vraag komt altijd weer boven: wat is de betekenis dan van die wonderen die de Heere Jezus Christus ook zoveel gedaan heeft tijdens zijn openlijke optreden onder Israël? Wel, we kunnen over de betekenis van die wonderen eigenlijk twee dingen zeggen. Allereerst moeten we het zo zien dat in die wonderen de Heere Jezus Christus de waarachtigheid van zijn woord bevestigt. Daarin wordt zichtbaar dat het woord wat de Heer Jezus gesproken heeft, maar niet ijle, losse klanken zijn, maar dat zijn woord de waarheid is. In de wonderen bevestigt de Heere het woord. Dat zien we ook hier. Het woord wat hij in de bergrede aan het volk had voorgehouden, wordt in de wonderen bevestigd en verzegeld. En het tweede is, in elk wonder laat de Heer Jezus Christus iets van zichzelf zien. Elk wonder is ook zichtbare prediking waarin de Heer Jezus Christus zichzelf verder openbaart. Want juist in de wonderen wordt duidelijk wie de Heer Jezus is. Van hem was gezegd in het Oude Testament dat de Messias, als die zou komen, dat hij wonderen zou doen. Dat hij aan armen het evangelie zou verkondigen. Dat hij mensen die blind waren de ogen zou openen. Dat hij melaatsen zou reinigen. Dat hij doden zou opwekken. En daarom, als de Heer Jezus komt en niet alleen woorden spreekt, maar ook metterdaad wonderen verricht, dan is dat een zichtbaar evangelie, een zichtbare verkondiging. Hij is het. Hij is het die allang beloofd was. In wie God verlossing zal zenden, want hij is machtig over de Satan, want hij werpt de duivelen uit. Hij is machtig over de dood, want hij wekt doden op. Hij heeft de macht over de ziekte, de gevolgen van de zonde, want hij geneest de zieken. Hij heeft de macht over de zonde zelf, want hij vergeeft de zonde. En zo ziet u het, in al die wonderen komt iets uit van het verlossend werk van de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij is de langbeloofde, de Christus, die de macht heeft over het rijk van Satan, zonde en dood. En dit laatste wordt wel heel duidelijk in de geschiedenis die voor ons ligt, in die genezing van deze melaatse. Wat zien we namelijk in die geschiedenis? Wel, wanneer de Heere Jezus van de berg is afgedaald, misschien is er nog wel iets tussen gebeurd, dat is niet zo duidelijk. Maar Matthäus zegt met enige nadruk, als de Heere Jezus Christus van de berg is afgedaald, dan is het eerste wonder wat hij verricht de genezing van een melaatse. En wat is nu een melaatse? Wel, eerlijk gezegd is er nogal wat oneenigheid over wat nu een melaatse in de Bijbel eigenlijk precies is. En we moeten daar even iets van zeggen. Het is namelijk zo dat melaatsheid in de Bijbel niet precies hetzelfde is als wat we tegenwoordig melaatsheid noemen, lepra, leproze. Dat heeft wel iets met elkaar te maken, maar de Bijbelse melaatsheid is toch iets anders. Bij lepra denken we aan mensen met vergroeide handen en voeten, die door ontstekingen ook helemaal af kunnen sterven. U vindt dat in de landen van de derde wereld soms, vreselijke ziekte. Soms lijden kinderen er al aan. Maar dat is niet precies hetzelfde als de melaatsheid in de Bijbel. Want over die vervormde ledematen enzovoort leest u in de Bijbel eigenlijk niets. In Leviticus 13 vindt u veel meer dat melaatsheid een huidziekte is. Ook verschrikkelijk, maar toch wel van een iets ander karakter. Een huidziekte waar heel duidelijk van gezegd wordt dat in die huidziekte de huid langzaam wit wordt, gaat schilferen, er ook open zweren komen, haar uitvalt, en als die ziekte doorzet, dan wordt uiteindelijk heel het lichaam door die witte, door die verschrikkelijke ziekte aangetast. En dan is het overal zichtbaar. Handen, voeten, gezicht, heel het lichaam. Melaats. Wel, zo was het ook met de man die we hier in deze geschiedenis ontmoeten. De ziekte was ver voortgeschreden. Want in het evangelie naar Lucas, zoals we het zo even gelezen hebben, staat dat de man vol melaatsheid was. Het was toch nog niet maar een witte vlek die hij kon verbergen onder zijn mantel. Nee, hij was vol melaatsheid. Alle onbedekte lichaamsdelen zaten vol met die witte vlekken, met die zweren en met dat verschrikkelijke wat de melaatsheid met zich meebracht. En vandaar dat de schare die hier rondom de Heere Jezus is om zijn woorden te horen, wel ontzet gekeken moet hebben toen daar plotseling in het stadje of in de plaats waar ze waren, misschien zelfs in de synagoge, want het lijkt erop als we de evangelie vergelijken dat de Heere Jezus op dit moment in de synagoge was. In dat stadje of in de synagoge moeten ze wel ontzet gekeken hebben toen ze daar plotseling die melaatse in een vergevorderd stadium van zijn ziekte binnen zagen komen. Ontzet niet alleen vanwege de afschuw van die ziekte, maar ook omdat een melaatse helemaal niet in de stad mocht komen. En zeker niet in een synagoge mocht komen, dat had de wet verboden. Als melaatsheid geconstateerd werd door de priester, zo luidt de wet van Mozes, dan zal de melaatse buiten de stad moeten wonen. Weg uit zijn gezin, weg uit zijn werk, weg uit zijn omgeving. Ergens in een afgezonderde plaats waar ze vaak samen woonden om nog enige gezelligheid aan elkaar te hebben. Alleen zal hij wonen. Onrein is hij. Bovendien moest zo'n melaatse, die dus in afzondering woonde en zich niet onder de mensen mocht begeven. Bovendien droeg zo'n melaatse witte klederen, rouwklederen. Zijn haren hingen los, teken van rouw. En hij moest als hij mensen ontmoette al in de verte roepen, onrein, onrein. Dat betekent, kom niet dichterbij, want ik heb die vreselijke, die besmettelijke ziekte, de melaatsheid. En dat onrein, onrein had in feite de duistere klank van ik ben een levende dode. Kom niet met mij in aanraking. Kom niet bij mij in de buurt. Onrein, onrein. Kijk, als we dat zo vanuit de schriften op ons in laten werken, dan moeten we toch in elk geval ook zeggen dat een melaatse op een bijzondere wijze onder de tucht, onder het oordeel van God stond. Want een melaatse was verbannen uit de gemeenschap met het volk en ook uit de gemeenschap met God. Vandaar dat de melaatsheid soms in de Bijbel kortweg genoemd wordt de plaag of de kastijding. En vandaar ook dat die vreselijke ziekte, waarin in bijzondere zin het oordeel van God en het ongenoegen van de Allerhoogste zichtbaar wordt, vandaar dat juist die bijzondere ziekte, de plaag of de kastijding, vaak als beeld gebruikt wordt voor de zonde van de mens. Vooral van de onreinheid van onze zonde. Zo tekent de schrift in de psalmen en in de profetieën de zonde van de mens met beelden die aan de melaatsheid ontleend zijn. Om maar één tekst aan te halen, Jesaja zegt in het begin van zijn profetieën, als hij de zonde van het volk van Juda gaat ontmaskeren, bij u is het zo dat van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan u, maar wonden en striemen en builen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen van dezelve is met olie verzacht. Zo wordt de zonde getekend, met beelden die aan de melaatsheid ontleend zijn. Zo is de melaatsheid ook telkens in de schrift heenwijzing naar de onreinheid van onze zonde die in ons woont, die ons leven, onze ziel melaats maakt voor God. Hebben we zo onze zonde persoonlijk al leren zien als geestelijke melaatsheid? Dat we van de top van ons hoofd tot het onderste stukje van onze voetzool onrein zijn voor God? Maakt ons dat onrustig? Drukt ons dat op de knieën? Of denken we nooit na over wat zonde is? Hebben we nog nooit ons afgevraagd hoe wij er wel uitzien in de ogen van een heilige God? Hoe God ons ziet in ons verloren bestaan. Vergeet het niet, gemeente, als God de Heilige, de Onkreukbare in zijn recht vanuit de hoge hemel neerziet op uw leven en op mijn leven, zoals we zijn in onszelf als gevallen zondaren, dan ziet hij mensen die volmaakt geschapen waren, maar die door de zonde volkomen melaats geworden zijn. Vol melaatsheid. Vol onreinheid. Moet ons dat niet op de knieën brengen? Moet ons dat niet in de nood brengen? Ach, wat denken we weinig na over het erge van de zonde. Wat staan we weinig stil bij de vraag, hoe ziet God mij? Wat denkt de Allerhoogste over mij? Kijk, bij deze melaatse deed die melaatsheid wel iets. Die melaatsheid bracht hem uit het melaatsenkamp waar hij woonde en bracht hem in de richting van het dorp en van de stad waar de Heer Jezus was. We zouden zeggen, hij werd daarheen gedreven. Want er was iets, wat weten we niet precies, moeten we ook maar niet over gaan gissen. Er was iets in zijn hart, misschien kon hij het ook zelf niet verklaren, dat hij dacht, als er doen is aan deze verschrikkelijke ziekte, dan moet ik bij deze rabbi wezen, van wie het gerucht door het hele land ging. Hoe hij daarop kwam, we weten het niet. Er was nog nooit een melaatse door de Heer Jezus genezen. En toch, onverklaarbaar, wordt hij naar de Heer Jezus Christus toegetrokken. Naar de Messias. U ziet hem gaan. Waarschijnlijk zal hij de donkere hoeken van het stadje hebben opgezocht, dat niemand hem zag. Misschien in der haast weggescholen, als hij mensen tegenkwam. Want hij was onrein, hij mocht zich eigenlijk niet onder de mensen begeven. Hij deed iets wat tegen de wet inging. En dan daar ziet hij de scharen. Of daar ziet hij de synagoge waar de Heer Jezus Christus met de scharen binnengegaan is. En daar dringt hij door de scharen heen. De mensen keren zich af. Ze walgen van die man. Maar durven niets te zeggen, het gaat misschien te snel. En daar valt hij op de knieën, valt hij in het stof voor de Heer Jezus Christus. En daar zegt hij, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Daar zitten een paar trekken in die woorden die we samen overdenken moeten. Wat ziet u die man die gedreven wordt om bij de Heer Jezus Christus redding te zoeken en genezing te zoeken? Die man heeft grote gedachten van de Heer Jezus Christus, hoge gedachten. En denkt heel laag van zichzelf, heel klein van zichzelf. Hoe dat ziet? Wel, kijk maar hoe hij naar de Heer Jezus toekomt. Hij buigt voor hem in het stof. Letterlijk staat een woord dat je zou kunnen vertalen met hij kuste het stof van de aarde. Het is een woord wat aanduidt dat je plat op de grond valt in diepe aanbidding en in diepe vernedering. En tegelijkertijd spreekt hij hoog van de Here, want hij spreekt hem aan met Here. Koning zit daarin opgesloten. Bovendien, hij schrijft aan de Here macht toe. Macht toe die alleen aan God toekomt. Want hij zegt toch maar, gij kunt me reinigen. Dat betekent dat hij aan de Heer Jezus Christus goddelijke macht toekent. Want het was heel bekend vanuit het Oude Testament onder Israël, dat niemand die vreselijke ziekte van de melaatsheid kon genezen. Een priester kon wel controleren of iemand die ziekte had of genezen was van de melaatsheid, maar genezen kon hij die ziekte beslist niet. En allerlei kwakzalvers en dokters die er in die dagen waren, Ja, die wisten ook geen raad met die vreselijke, ongeneeslijke ziekte. De plaag genezen, de plaag van de melaatsheid, dat kon God alleen. En alleen een ingrijpen van de Allerhoogste kon die plaag wegnemen. En daarom, als deze man, die hier plotseling voor de Heere Jezus Christus in het stof zinkt, zegt: Gij kunt me reinigen. Dan geeft hij de Heere Jezus Christus goddelijke eer. En dan schrijft hij aan de Heere Jezus Christus goddelijke macht toe. Ziet u het, diep in het stof gebogen, als een onwaardige, denkt hij hoog van de macht van de Heere. En is dat altijd niet iets wat ons past wanneer wij naderen voor de hoge en de heilige, voor de drieënige God? Diep te buigen, diep in ootmoed, lage gedachten van onszelf, hoge gedachten van de Heere. Kennen we daar iets van in ons eigen leven? Dat we in beginsel iets kennen van de vernedering van het hart en hoge gedachten van God. We moeten er nog wat bij zeggen. Want bij die man, die melaatse, die daar voor de Heere Jezus Christus buigt, gaat het niet zomaar om een nederige gestalte waarin hij hoog denkt van de Heere. Nee, die nederige gestalte waarin hij diep in het stof voor de Heere Jezus buigt, die heeft alles te maken met het feit dat hij zich diep onwaardig voelt voor de Heere. Dit is een man die zijn onwaardigheid voor de Heere heeft leren kennen. En dat blijkt ook in de woorden die hij spreekt. Hij zegt: Heere, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Hij weet dat er bij de Heere macht is. Hij twijfelt niet aan de almacht van de Heere Jezus Christus. Hij gelooft dat deze de Zoon van God is. Maar hij ziet op zichzelf, op zijn onreinheid, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En hij zegt: zou de Heer het wel willen doen? Ik heb het niet verdiend. Ik ben het niet waard. De Heer kan reinigen. Maar als hij me niet zou willen reinigen, dan zou ik niets daartegen in kunnen brengen. Dan zou zijn doen goed zijn. Kijk, daar hebt u een kant van wat deze man laat horen, die we vanavond niet over het hoofd mogen zien. Hij zegt: aan mijn kant is het niet verdiend. Ik heb het niet waard gemaakt, er geen recht op, dat u wat u kunt, dat u dat ook doen wilt. Deze man laat de Heere Jezus vrij, omdat hij ziet dat hij het niet waard is, niet verdiend heeft. En toch laat hij hem niet los. Want ook al moet hij erkennen: ik heb het niet verdiend, toch smeekt hij: Heere, wil u het ondanks mijn zonde en ondanks dat ik het niet waard ben, toch doen? Kijk, dat is nu iets wat we in de Bijbel meer tegenkomen. Tijdens het leven van de Heere Jezus, dat mensen met hun zonde en ellende tot hem kwamen. En die zonde en die ellende bekend gingen maken, gingen belijden. En dan vindt u altijd die twee lijnen. Dan moeten ze aan de ene kant erkennen: Heere, u zou geen onrecht doen als u mij voorbij ging. Ze laten de Heere vrij. En toch kunnen ze hem niet loslaten. Toch smeken ze: Zoon van David, ontferm u mijner. U ziet het bij die bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld. Kleine gedachten van zichzelf, niet waard. Als ik alleen maar de zoom van zijn kleed zal aanraken. Hoge gedachten van de Heere. De Heere vrij moeten laten. en toch niet los kunnen laten. Die vraag komt ook tot ons. U begrijpt het. Is dat ook ons leven? Dat we het geleerd hebben. Persoonlijk geleerd hebben dat we God vrij moeten laten. Dat de Heere ons niets verplicht is. Dat we geen enkel recht en geen enkele deugd hebben waarop we ons kunnen beroemen. Hebben we het geleerd, persoonlijk geleerd, Heere, als u nooit naar me zou luisteren, als u nooit naar me zou omzien, zou u niet onrechtvaardig zijn. En toch smeken, toch vragen, toch niet los kunnen laten. Ach, zoveel mensen zeggen, ik bid al zoveel en ik vraag er zo om. Kijk, dat kan wel oprecht gemeend zijn. Maar ik vrees, mijn beste vriend, dat u deze dingen mist. Dat u uw onreinheid niet goed ziet, niet recht ziet. En het onverdiende niet inleeft. U hebt altijd nog wat rechten. U denkt altijd nog dat u toch beter bent dan een ander. U maakt toch nog wat van uw bidden. Alsof God om ons bidden verplicht zou zijn om ons te horen. Ach, verlies het toch eens. Verlies alles toch eens. Vraag toch of God u van al uw grondjes afstoot. Om een melaatse te worden. Een onreine. Een die het niet verdient. Een die God vrij moet laten. Een mens die God toch niet los kunt laten. Kijk, en daarom staat dit ook in de Bijbel. Om ons te vermanen. Opdat we niet wat grond zouden maken uit ons bidden. En tegelijkertijd ook tot bemoediging. Opdat mensen die zeggen, zou het voor mij nog kunnen? Onmogelijk als ik zie op mezelf, onwaardig. God doet geen onrecht als hij me voorbij zou gaan. En als dan de fluisterstem van binnen zegt, bid maar niet meer en hoop maar niet meer, want er is toch geen doen aan. Dan staat de geschiedenis als deze in de Bijbel. Om juist tot mensen die God zoeken in al hun zielsverdriet te zeggen, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Want u hebt geen waardigheid en geen verdiensten. Aan uw kant kan het niet. Onmogelijk, eeuwig onmogelijk. Maar God wil in Christus aan mensen voor wie het niet kan, die onrein zijn, toch genade schenken. Ziet u het niet voor u in die geschiedenis? Laten we daar even naar terugkeren. Daar valt die man in het stof. Ik denk dat zo die mensen die rondom de Heer Jezus staan, dat er heel wat zijn die met afschuw en afgrijzen naar hem gekeken hebben. Maar toch ook, er is iets van een indruk onder de scharen. Ze zeggen niets. Ze wachten misschien op wat de Heer Jezus zal zeggen. En naar de wet dan zou het moeten gebeuren dat de Heer Jezus in vlammende verontwaardiging zou zeggen, weg. Want ge zijt onrein. Naar de wet zou de Heer Jezus Christus deze melaatse ogenblikkelijk weggestuurd moeten hebben. Die man die heeft alles tegen. Hij heeft zijn melaatsheid tegen. Hij heeft zijn ziekte tegen. Maar hij heeft ook nog de wet tegen. en ademloos wachten scharen, terwijl er vooraan misschien al wat mensen beginnen te mompelen op wat de Heere Jezus nu wel niet zal zeggen. En de Heere Jezus zegt niets. En dat is het eerste wonder wat in onze tekst naar voren komt. De Heere Jezus zegt niets. Hij komt niet met de wet. Hij zegt niet, man, je hebt de wet overtreden. De Heere Jezus bestraft hem niet eens dat hij de wet overtreden heeft. De Heere Jezus spreekt aanvankelijk zelfs niet één woord. Wat doet hij dan? Iets ongehoords in de ogen van de fariseeën en de schriftgeleerden, in de ogen van de joden van die dagen. Hij strekt zijn hand uit en hij raakt die melaatse met zijn vervuilde witte kleren, met zijn verzweerde lichaam, raakt hij aan. Weet de Heere Jezus dan niet dat je door zo'n man aan te raken onrein wordt? Is de Heere Jezus Christus dan niet bang dat hij met die besmettelijke ziekte besmet wordt? Ach gemeente, dat weet de Heere Jezus wel zeker. Als er één was die deze dingen wist, dan was het deze rabbi uit Nazareth die de Zoon van God is. Maar de Heere Jezus wil deze man aanraken. Hij wil zich door deze man laten verontreinigen. Hij wil de krankheid, zoals staat in vers 17 van dit hoofdstuk, van deze man op zich nemen. De plaag van de melaatsheid wil hij op zich nemen. Nee, dat hebben de Joden niet verstaan, zeker niet op dat ogenblik. Maar dat is in het licht van de schriften de diepe betekenis dat de Heere Jezus met zijn gezegende, onbevlekte handen die melaatse man aanraakt. En Jezus raakte hem aan. Teken dat hij genadig wil zijn. Dat hij de schuld en de onreinheid, de melaatsheid op zich wil nemen. Hij wil met mensen melaats, melaats van zonde en van schuld te doen hebben. Hij wil mensen melaats van zonde en schuld aanraken. Hij wil de plaag van zonde en schuld overnemen, op zich nemen. En beladen met die plaag is de Heere Jezus Christus door het leven gegaan en tenslotte naar het vloekhout gegaan. Om de overtreding mijns volks is de plaag, en dan wordt een woord gebruikt wat ook met melaatsheid vertaald kan worden. Door de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Hij neemt de plaag op zich. Neemt de schuld op zich. En Jezus raakt hem aan. Zonder woorden laat hij al zien de bereidwilligheid om de schuld op zich te nemen. Zonder woorden laat hij al zien dat hij bereidwillig is om die schuld in de plaats van die melaatse te dragen. Hij heeft Petrus, Johannes en ook deze melaatse de schuld en de melaatsheid afgenomen, op zich genomen, en is ermee naar het vloekhout der schande gegaan. Maar dat is het enige niet. De Heere Jezus laat hier niet horen, alleen horen, dat hij nu die melaatsheid over wil nemen. En dat hij die melaatsheid en die schuld op zich neemt en daaronder bezwijken zal, sterven zal. Maar tegelijkertijd laat hij ook iets horen. Als hij de hand heeft uitgestrekt en die melaatse heeft aangeraakt, dan zegt hij, ik wil, word gereinigd. En dan moet u eigenlijk een punt zetten tussen die twee woorden. Ik wil, punt. Word gereinigd, uitroepteken. Wat bedoelt de Heere Jezus? Ik wil wat gij wilt. Christus wil genezen. Dat eerste woord, ik wil, is een woord van instemming. Is een woord van goedkeuring. Is een woord waarin de Heere Jezus Christus zegt, wilt ge gereinigd worden? Vraagt ge of ik dat ook wil? Ik wil het. Mijn zoon, ik wil het. Waarom wil de Heere Jezus dat dan? Was het omdat hij medelijden had met die verschrikkelijk zieke man? Ach, we lezen ook wel van het medelijden van de Heere Jezus Christus. Maar u moet nooit denken dat de Heere Jezus Christus in die zin medelijden heeft. Dat onze nood zijn medelijden op zou roepen. Zodat onze nood eigenlijk de oorzaak zou zijn van zijn medelijden. Zo is het niet. Medelijden van de Heere Jezus Christus, dat komt voort uit zijn eeuwige liefde. Dat wordt niet opgeroepen door ons. Dat komt voort uit zijn eeuwige liefde. En dat ik wil, dat is vol met goddelijke, eenzijdige, soevereine liefde. Ik wil het. Met mijn goddelijke, onveranderlijke, onstuitbare wil. En als de Heere Jezus Christus op het gebed van deze Melaatse ik wil zegt. Eigenlijk op het gebed van deze Melaatse amen zegt. Amen, het zal zo zijn, ik wil het. Dan komt het bevel. Het goddelijk gebod. Wordt gereinigd. En als de Heere Jezus die woorden spreekt, dan spreekt hij als machthebbende. Dan zijn zijn woorden niet maar ijle klanken die niets betekenen. Maar dan is het het woord van de schepper van de herschepper. Als Jezus Christus woorden spreekt, ik wil het. Word gereinigd. Dan is dat een krachtig bevel, een onweerstandelijk bevel. Dan moet de melaatsheid wijken en die sneeuwwitte melaatsheid verdwijnt in een ogenblik van de huid en van het lichaam van die doodzieke man. Als de Heere Jezus Christus zegt tegen een ander die ziek was, uw zonden zijn u vergeven, dan klinkt dat als een bevel en dan zijn op dat ogenblik die zonden vergeven. Want zijn woord is onweerstandelijk, zijn woord is met macht, wat zien we hier. Dat de Heere Jezus Christus uit zijn eeuwige liefde zegt ik wil. En als hij zegt ik wil, dan komt het bevel daaruit voort. Word gereinigd. En tegen dat bevel kan geen macht het uithouden. Dan moet de melaatsheid wijken. Wat is nodig, gemeente, dat wij persoonlijk daar ook iets van horen en daar ook iets van leren in ons leven. Rond en in betrekking tot die grote melaatsheid van onze zonde. Wie kan die melaatsheid van de zonde genezen? Wie kan ons reinigen van het verderf dat in ons woont? Wie kan ons harde hart verbreken? Wie kan onze blinde ogen openen? Wie kan onze hemelogen schuld verzoenen? Wie? We kunnen het zelf niet. Wat we ook proberen. Maar er is er één die het kan. En die uit soeverein welbehagen zegt. Ik wil. Word gereinigd. En als Christus dat zegt, dan gebeuren er wonderen. Vandaar dat we niet mogen vergeten dat de Heere Jezus Christus dit zegt in zijn goddelijke liefde en in zijn goddelijke kracht. Maar dat hij het zegt, luistert u goed, dat hij het zegt op het gebed van die arme tobber. Soeverein, ik wil, word gereinigd. Maar hij zegt het op het gebed van die melaatse. En daarin is de Heere Jezus Christus nog steeds dezelfde. Onveranderd. Op het ootmoedig smeekgebed. Waarin mensen zichzelf leren wegcijferen. God vrijlaten. En hem toch niet los kunnen laten. Op dat ootmoedig smeekgebed. Wil de Heere wonderen van soevereine genade doen. Ik wil. Word gereinigd. Dat is nodig, gemeente. Dat we daarom ootmoedig gaan spreken. Heere, spreek één woord. Spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Want als de Heere door zijn woord en geest met kracht tot onze ziel spreekt. Ik wil, word gereinigd. Dan worden al die banden verbroken. En dan kan er wel een berg van schuld voor je oprijzen dat je zegt, wie kan ooit die berg wegkrijgen als God spreekt, ik wil, word gereinigd. In een ogenblik is die berg verdwenen. Dan kun je denken, wie kan dat keiharde hart breken? Ik ben nu al zo oud en onder zoveel preken gezeten en toch nog zo ongevoelig. Het lijkt wel of ik hoe langer hoe kouder word. Als Christus spreekt, ik wil, word gereinigd. Dan gaan ook die jarenlange zonde en die jarenlange hardheid van het hart. Het breekt en het smelt als sneeuw voor de zon. Ziet u. Wat is nodig om te vragen, Heere, spreek gij tot mijn ziel. Met kracht, waardoor al die machten verbroken worden. Waardoor ik gereinigd word van al mijn vuile zonden. Want als Christus Jezus het zegt, dan moeten de banden breken. Dan moeten alle tegenstand, het moet buigen. En om daarom te vragen, dat heeft de Heere Jezus Christus nooit verboden. Nooit verboden. Al getuigt de wet tegen je. Al zeggen de stemmen van binnen, bid maar niet meer, want het heeft toch geen betekenis. Nergens in de schriften vindt u ooit geschreven dat de Heere Jezus Christus verbiedt dat arme zondaren met al hun nood en ellende tot hem mogen vluchten. Zo was het vroeger wel met koningen en machtige heren. Het is heel bekend van de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse revolutie, Marie Antoinette, dat als zij in de glorietijd door Parijs een rijtour maakte, dan mochten er onder de mensen die aan de kant van de weg stonden, daar mochten geen blinde mensen staan en geen mensen met een lichaamsgebrek. Ze wilden allemaal mooie mensen zien. Mensen recht van lijf en leden. Geen bedelaars. Niet het uitschot. Allemaal prachtig. Er was bij die koningin voor de mensen aan de rand van de maatschappij geen plaats. En nog niet zo heel lang geleden heeft er in verschillende grote steden op bepaalde plaatsen wel een bordje gestaan. Bedelen hier verboden. Die plaatsen waren te goed dan dat bedelaars met hun armoede daar zouden komen. Maar zulke verbodsborden, met eerbied gezegd, heeft de Heere Jezus Christus nooit ergens neergezet. Bij hem staat nergens bedelen verboden. En zelfs al had die man de wet tegen, al had hij de mening van het volk tegen, al had hij vooral zijn onreinheid en zijn zonde tegen, toch komt hij als een arme tobber in zijn melaatsheid aan de voeten van de Heere Jezus, en dat is de beste plaats. En dan valt het zo mee, want dan zegt de Heere Jezus: ik wil, word gereinigd. En daar gaat die melaatsheid, en daar daalt de vreugde in het hart, en daar wordt iets van de liefde van Christus ook door deze man gesmaakt. En als nu die liefde van God in Christus je hart beroert, als de banden verbroken worden, als de melaatsheid van de zonde gereinigd wordt, ja, dan zou je willen spreken, niet? Dat is heel begrijpelijk, die man die wil er ook van gaan vertellen. En dat weet de Heere Jezus. En vandaar dat dat merkwaardige woord volgt. Hij mag er niet over spreken. Zie dat gij dit niemand zegt. Nee, dat betekent niet dat hij er nooit over mag spreken. Dat staat er ook niet. Zie dat gij dit niemand zegt. Maar ga heen en toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Wat doet de Heere Jezus hier? Hij zegt: nu mag je nog met niemand over deze dingen spreken. Waarom niet? Omdat er eerst iets anders gedaan moet worden. Eerst moet je doen wat de wet eist. Ziet u? Toen die man tegen de wet inkwam, was er bij de Heere Jezus Christus ontferming. Hij nam het de man niet kwalijk dat hij ondanks zijn melaatsheid toch onder de scharen kwam en riep om genezing. Maar nu die man genezen is, geeft de Heere Jezus Christus aan die man de wet terug. En zegt hij: nu moet eerst de eis van de wet vervuld worden. Hun tot een getuigenis, staat erachter. Een getuigenis voor heel het volk. En ook voor de priesters. Aanduidend dat de Heere Jezus Christus niet gekomen was om de wet te ontbinden, want dat dachten de overpriesters en de fariseeën, maar dat hij gekomen was om de wet te vervullen. Hij zette de wet niet opzij. En hij zegt nu: man, zoon, ga heen, vertoon uzelf aan de priester. Doe wat de wet eist. Doe wat ik van u vraag. Christus maakt de wet niet ongedaan, maar hij geeft aan zijn volk de wet als richtsnoer om te leven. Kijk, en daarin ligt ook zoveel opgesloten wat we vandaag niet over het hoofd mogen zien. Christus zegt: de ware dankbaarheid voor dat grote wonder ligt in een leven bij de wet. Ga heen, vertoon uzelf aan de priester. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. Daar moest die melaatse ook nog wat van leren. En vandaar dat de Heere Jezus dat tegen hem zegt: hun tot een getuigenis, opdat ze het allemaal weten. Christus verlost van de vloek van de wet. Maar Christus heeft de wet niet terzijde gesteld. Hij handhaaft de wet. Hij geeft zijn volk de wet terug. Als regel om naar te leven. Kijk, ziet u, dat is wat die geschiedenis aan ons voorhoudt. En die geschiedenis die we vanavond kort overdachten, loopt dan tenslotte toch uit op deze vraag. De vraag waar we mee begonnen: kan het? Kan het voor mij? Dat kan een hele bange vraag zijn. Zoals het een bange vraag was voor deze man die daarna de Heere Jezus vluchtte met alles tegen. Heere, u kunt het, maar wilt u het ook doen aan mij? En weet je wat er in die woorden van die man opgesloten ligt? kan niet. Begrijpt u? Het kan niet. Het kan niet voor mij als ik zie op mezelf. Het kan niet voor mij als ik zie op mijn zonde. Het kan niet voor mij als ik zie op mijn ongeloof. Want dan mis ik alles. Dan zou God rechtvaardig zijn als hij me voorbij zou gaan. Maar daartegenover schildert deze geschiedenis ons een almachtige zaligmaker, die ook nog bereidwillig is. En bereidwillig is om mensen voor wie het niet kan en die het niet verdienen, die alles tegen hebben, de zonde van hun hart, de eisen van de wet, om die uit vrije genade zalig te maken. Wat is het een wonder dat hij, ondanks dat die man alles tegen had, toch naar die man wilde luisteren. Wat is het een wonder dat hij die man aanraakte. Wat is het een wonder dat hij tot die man sprak. Wat wordt daarin gezegd? Deze Heere Jezus Christus is eeuwig bereid om naar arme tobbers te luisteren, naar verloren zondaren. Hij is bereid, want hij is dezelfde van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, om ze door zijn woord en geest aan te raken en tot hun ziel te spreken. Wij zijn dwaas, ongelovig, onbekeerd, vijandig in onszelf. Maar hij is machtig en hij is zo bereid. Zouden we dan onze knieën niet buigen en smeken: Heere Koning, reinig ook mij. Reinig ook mij uit uw goddelijke ontferming. Uit uw onweerstandelijke liefde, reinig ook mij van al mijn vuile zonden. Want dan zullen we het ook, al is het misschien stamelend, meezingen. Die Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied. Mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem, mijn leven lang. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die uw woord gaf ook deze dag. We hebben uw woord mogen overdenken. In alle eenvoud. En van ons uit ook in alle gebrek. Maar het was toch uw woord en daarom smeken we. Zou u het ook willen zegenen? Zou u er de naprediker van willen zijn? Geef, Heere, dat die gestalte in ons hart mag zijn die er was bij deze man. O, wil daartoe zelf in ons hart werken met uw Heilige Geest, opdat wij leeg worden van al dat onze. En opdat we ootmoedig gaan smeken, u vrij moeten laten en u toch niet los kunnen laten. O, God wil dat zelf werken. Opdat we onszelf weg gaan schrijven, af gaan schrijven, kan niet meer, onmogelijk, buiten hoop. En veel gaan ontdekken van een middelaar die uit onverdiende genade bereidwillig is en blijft tot in alle eeuwigheid. Want zo wordt uw volk zalig, Heere, op kosten van een bereidwillige borg die zegt, ik wil. Wordt gereinigd. Heren, laten velen daar iets van mogen kennen. En wil uw volk daarbij brengen. Opdat ze leven mogen. Uit dat aangebrachte werk van de Heere Jezus. En daarop ziende. Ook door dit leven verder kunnen. Sterk ons bij ons werk. Wees met ons deze week. Alle dingen die onze hand vindt om te doen, zegenen. Bewaren, sterk onze kinderen. Geef ze alles wat nodig is. En neem onze dank aan in die Koning, de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente onze slotzang, Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.